interne keuken.
We gaan het hebben over een violist. Over Itzhak Perlman. Sven, ik moet bekennen, ik luister vaak naar Clara, maar ik ben zeker geen kenner van klassieke muziek. En die Perlman, dat is wel een naam die daar is.
Dat passeert.
Dat passeert.
Af en toe. Ja.
En dan volgt er fantastische vioolmuziek. Mm-hmm. Maar ik moet bekennen dat het voor mij was het niet meer dan een abstract begrip. En nu is daar een documentaire over gemaakt, die ik een paar dagen geleden heb zitten bekijken, die via allerlei streamingdiensten te bekijken is. Die documentaire die heet Itzhak, voornaam van Perlman. En Nicolas Dupont heeft daar ook naar gekeken. Nicolas Dupont is een collega van Itzhak Perlman.
Dat klinkt heel goed, dat ga ik in mijn cv opnemen.
Ik wist dat ik jou daar ontzettend plezier mee
zou hebben. Dat is gewoon om te zeggen, hij is violist.
Hij speelt.
Ik kan Radio 1 quoten, dus dat is perfect. Ja.
Nee, maar het is toch zo?
Ja, absoluut. Absoluut.
Allebei violist, allebei in het klassieke genre, hoewel jij ook wel wat crossover doet. Waarom vereert jou dat zo, als ik jou, een collega van Itzhak Perlman...
Er is een generatie van violisten, zoals Oistrakh, Heifetz, Menuhin, Grumio bij ons. Dat is één generatie van violisten waar eigenlijk iedereen onbetwistelijk naar opkijkt. En dan is er Itzhak Perlman, iemand als Anne-Sophie Mutter in Duitsland misschien. Dat is dan de generatie daarna. En dan hebben we nu natuurlijk ook een andere generatie. Maar Itzhak Perlman gaat al zo lang mee.
Ja.
Is gewoon een heel grote inspiratie, denk ik, voor niet alleen violisten, maar elke muzikant al heel lang. Is denk ik ook ergens in de 80 of eind de 70.
En wat betekent het woord inspiratie in die zin? Zo'n violist die een inspiratie is voor andere violisten, wat is dat?
Wat heel indrukwekkend is bij Itzhak Perlman, maar daar komen we daarna straks zeker op terug. Maar Itzhak Perlman is geloof ik de enige klassieke muzikant, durf ik bijna zeggen, waarvan ik weet, ik stond er ook bij. Hij komt een podium op en de zaal springt recht en er is lawaai vanuit de zaal voor hij één noot speelt. Dat is de enige man in de klassieke wereld die ik ken, die dat zoals op een rockconcert die in een sportpaleis binnenkomt en die meteen door iedereen wordt warm onthaald.
Het woord past als een tang op een varken, maar hij is een rockster.
Hij is eigenlijk een rockster, omdat hij zoveel meer is. En daar, natuurlijk is het daarom interessant om een documentaire over zo'n persoon te maken. Dat hij ook als persoon zijn context speelt mee, maar misschien niet zoveel, dus zijn handicap en zijn jeugd. Maar het gaat niet zozeer daarover. Ik denk als persoon is iemand die communiceert met zijn publiek. Ja. Dat is iemand, we zien hem ook in die documentaire op een baseballwedstrijd. Hij is ook een enorme fan, dus hij gaat daar dan elke week naar een match kijken. Hij speelt ook met totaal andere artiesten. Hij staat ook in zalen als het Sportpaleis met jazzsterren, rocksterren. Ja. Het is gewoon een heel coole persoon.
Ja, dat is waar. Hij komt over uit die documentaire als een heel warme een mens, zoals de Joden dat zeggen, want hij is ook Joods.
Klopt.
Een mens met SCH van achter. Je hebt het woord handicap laten vallen. Dat is inderdaad ontzettend belangrijk. Itzhak Perlman zit in een rolstoel, heeft kinderverlamming, polio gehad, op een erg jonge leeftijd. En is daar, het is een verschrikkelijk lelijk woord, maar ik ga het toch gebruiken, hij is kreupel.
Zo gebruiken ze het ook in de documentaire.
Kreupel is echt het woord dat alle gevoelens die daaraan vastzitten, als je hem ziet bewegen, kreupel is het woord. Hè?
De onderkant van zijn lichaam wel. De bovenkant is en zijn gezicht, zijn gelaat, zijn uitdrukking zegt helemaal het omgekeerde. En dat is mijn laatste leraar ook in Londen is samen met hem opgegroeid, heeft zoveel verhalen over hem. En een van de dingen is dat hij absoluut weigerde om dat label gehandicapt. Zelfs al uiteraard had hij het en er waren bepaalde zaken die moesten aangepast worden voor hem. Maar hij weigerde om niet de vader te zijn die ging tennissen met zijn kinderen. Hij weigerde om in het begin een lift te laten bouwen in zijn huis. Hij zou met zijn krukken de trap oplopen en zo verder. Dus echt iemand die dat niet wou. En natuurlijk met de leeftijd worden de gelederen ook aan zijn armen worden wat vermoeider. En dus zijn er bepaalde aanpassingen moeten gebeuren. Dus nu zien we hem in de documentaire toch heel vaak in zijn mobieltje.
Ja.
Maar eigenlijk heeft hij alles met zijn krukken willen doen zoals iemand anders. Hij wandelt ook zelf dat podium op. Iemand brengt hem dan altijd de viool. Maar het is echt een heel, heel dappere man. Ja. Absoluut.
Ik heb mij zitten afvragen, terwijl ik zat te kijken naar de documentaire. Hij heeft ongetwijfeld ongelooflijk veel talent. Het is een meesterlijk violist. En ook als hij niet kreupel was geweest, dan was hij dat geworden. Maar je zit je toch af te vragen of het niet voor een stuk ook dankzij die polio, die kinderverlamming is geweest, dat hij dat levenspad heeft gekozen.
komt eigenlijk ook meteen aan bod. Hè. In het begin van de documentaire is dan op de Sullivan Show uitgenodigd. Dat was, hij zei ook in het begin in Israël was het zeer moeilijk. Alle grote sterren kwamen daar naartoe.
De Ed Sullivan Show, dat is een televisieshow in de Verenigde Staten. Is dat die show waar ook de Beatles naartoe gingen in hun Amerikaanse...
Dat wil ik even kwijt, maar als een zeer bekende show
daar,
in de tijd.
Daar moest je zijn als
daar
je
moest je zijn van.
Overreken.
En dus al die grote violisten waar ik daarnet over sprak, Oistrakh, Perlman, Oistrakh, Heifetz en dergelijke meer, kwamen naar Israël, hoorden ook wel, werden geïntroduceerd aan die jonge man, waren onder de indruk, maar inderdaad hielpen hem niet. Zeiden niet van, ga naar de Juilliard School in die tijd, echt zo'n school. Daar moest hij zijn, hij moest in New York zijn. En het is inderdaad, omdat hij dan uitgenodigd is op die show, toen is hij dan naar New York verhuisd met zijn familie, zijn ouders, die alles hebben gedaan om hem inderdaad zover te krijgen. Dat is altijd een gemengd gevoel, hè? Dus een beetje gepusht, zoals we dan zeggen. En in die documentaire zegt hij ook, is hij aan het spreken met zijn vrouw, en zeggen ze van, we hebben het er eigenlijk nooit over gehad, maar heeft hij u echt uitgenodigd omwille van uw talent? Of omdat, ocharme dat, en dan gebruikt ze inderdaad het woord kreupel ook, of omwille van het feit dat je een kreupel jongetje was.
Omwille van de rariteit.
Ja, die het... en dan zeggen ze alle twee van, kijk, laat ons eerlijk zijn, waarschijnlijk was het dat. However, de muzikanten die er naar keken, hebben wel allemaal gehoord wat het talent was.
Dat is inderdaad zo'n sleutelmoment geweest, waarin die handicap hem geholpen heeft. Maar eigenlijk zit het nog vroeger. Zijn ouders zeggen dat tegen de jonge Itzhak. Jongen, je hebt een talent, gebruik het, want tennisser zal je nu worden.
Absoluut, absoluut. Heel mooi moment. En dus die ouders zijn verhuisd naar New York.
Dus
dan met
het aantal mogelijkheden voor jouw leven is zeer beperkt.
Hij had een talent, ga daar dan voor, hoe moeilijk ook. En dus ze zijn naar... mee verhuisd steeds. Zijn vader moest zich aanpassen en moeder ging telkens andere jobs aannemen, zodat ze zich konden aanpassen aan waar hij naar school moest, want ze moesten dicht bij de school werken, want anders dan was er weer een probleem voor hem. Dus hij leerde kapper worden, dan moest hij weer veranderen, dan werd hij klusjesman. Ze hebben alles gedaan om inderdaad dat ideale biotoop te creëren voor hun zoon, om dat ene talent dat misschien toch realiseerbaar was, om dat dan te ontwikkelen. Dus een heel mooi verhaal.
Terug naar de Sullivan Show. Ik heb daar een opname van meegebracht. Itzhak Perlman is dan 13 jaar. Je ziet zwart-wit beelden van zo'n jongetje. Hij heeft een soort van exoskelet. Ja. Zo'n metalen beugel.
Een brace heet dat in het Nederlands.
Ja, ik weet niet. Een brace is van textiel. Hè. Dat zijn, maar het is echt metalen. Het zijn metalen
benen,
om hem recht te houden.
Exoskelet, een skelet aan de buitenkant van zijn benen zit. Dus dat jongetje zie je, 13 jaar, en dan speelt hij viool. Je moet luisteren, dit 13 jaar.
Okay.
Dit is Mendelssohn. Ik heb andere uitvoeringen van dit vioolconcerto gehoord. Het is veel te snel. Hè?
Dat is heel grappig. Zijn lerares zegt dat dus ook meteen. En als ik er dan naar keek, en dus in de documentaire hoort men dit fragment, voordat er dan een hele episode over zijn lerares, ook een zeer grote mevrouw, komt. Maar dan later, en ik dacht ook al van, wat doet hij nu? Dat is typisch van die leeftijd, zo snel mogelijk een indruk maken. En hij staat er dan de eerste keer in Amerika.
Sportviool is dat.
Absoluut. En hij mist daardoor ook bepaalde dingen. Maar op die leeftijd, zo speelt het uiteraard buitengewoon. Maar later in de documentaire krijgen we dan zijn lerares, die zegt de eerste keer dat hij voorbij speelde, speelt hij Mendelssohn. Dus waarschijnlijk een paar weken na deze performance. En zegt ze van, dat was gewoon ongelooflijk. Dat is eigenlijk haar
woord. Dat
was gewoon twee keer zo snel als iedereen, als alle anderen.
Maar kan je je verplaatsen in het hoofd van zo'n 13-jarige jongen, waarom hij dat doet? En ook, het is met orkestbegeleiding. Ja. Dus daar zit een dirigent die dat tempo volgt.
Goed,
volgen het eigenlijk ook zelfs niet. Ze lopen achter hem aan, omdat hij doet zijn ding. Dat is ook typisch de opnames uit die tijd, dat een violist in beeld kwam. Ja. En het orkest eigenlijk zit zelfs niet in dat beeld. Dus dan nog altijd zo'n spotlight, soms zelfs met een gordijn nog tussen het orkest en de solist. Gewoon als een ander tijd. Nu is er kamermuziek, zelfs als solist zijn we eigenlijk kamermuziek aan het spelen met het orkest. Dat is helemaal veranderd, zodat dat die ik-cultuur is een beetje weg, gelukkig, denk ik. Ja. Maar dus iemand die zich wil bewijzen, dat is
dit is echt, kijk, mijn opnames, virtuoos zijn.
Mijn opnames uit die tijd klinken misschien niet even goed, maar zijn ook veel sneller of minder verfijnd dan ik nu zou doen. Dat is iets van de leeftijd.
Om Perlman eer te doen, de eer die hem toekomt, heb ik ook hetzelfde stuk meegebracht dat hij heeft opgenomen in 1984. Ik denk dat hij rond de 40 is hij dan hetzelfde stukje. Is nog sneller, hoor.
nu wel samen met het orkest.
Ja, ja. Dit heerlijke stukje. Het verschil is dat je hier... Ik weet niet of ik het juiste woord gebruik. Hier voel je de muziek ademen.
Absoluut. En een glimlach. Dat is ook misschien iets heel typerend aan Perlman. Hij speelt ook altijd met de glimlach, maar het is gewoon een man.
Letterlijk, hè?
Letterlijk. Ja. En, maar ook figuurlijk zijn... Het is heel moeilijk om te zeggen, waarom is Perlman nu zoveel beter dan iemand anders technisch gezien?
Laat dat nu net een vraag zijn die op mijn lippen brandt. Hè? Als je dit nu... Ik besef dat dat een onmogelijke vraag is, maar wat maakt dit geniaal? Wat hoor jij waarin je denkt... Je bent zelf een meesterlijk violist. Wat hoor jij waarvan je denkt van, als ik dat maar kon?
Ik denk bij Perlman, en dat raken ze dan ook weer later aan, daarom vind ik die documentaire ook zo mooi gemaakt, omdat het eigenlijk over heel veel andere dingen gaat dan gewoon ja, waar hij op het podium staat en wat hij heeft bereikt. Hij zegt eigenlijk, ik weet niet of zij er toen over hebben gesproken, mijn leraar in Londen en hij, maar mijn leraar in Londen, ik heb zo aan de les deelgenomen, ik was als luisteraar, en iemand kwam spelen, en dat was eigenlijk fantastisch, een beetje zoals de 13-jarige Perlman. Ik dacht, ja, wat gaat hij nu zeggen? Ook als leraar zelf vind ik dat nu zeer interessant om te luisteren en lessen bij te wonen. Ja? Ik dacht, wat gaat hij hierop zeggen? En het kwam er eigenlijk gewoon op neer, ga voor de volgende les naar de Tate Modern en kies uw favoriet schilderij uit. Hij heeft haar gewoon naar het museum gestuurd. En waar Perlman ook spreekt als leraar in die documentaire is, ja, wat maakt dit nu uniek? Wat maakt Perlman Perlman en iemand anders? Gewoon zijn persoonlijkheid, zijn leven. Wat maakt een persoonlijkheid? Ja, welke boeken heeft men gelezen? Hoe is men opgegroeid? Hoe kijkt men naar het leven? Ik denk, ja, ik ken geen groot artiest die niet zal opkijken als er ergens een mooie bloesem is of ergens iets ja, buiten het gewoon. En dat is even goed voor dichters, schilders, schrijvers, geloof ik. Ja. Ja. Dus hij is wat hij is, maar dat is niet tastbaar. Spijtig genoeg. Anders zou ik het uitleggen, er is geen recept.
Nee, dat is niet tastbaar. En dat is niet in woorden te vatten in een interview. Want dat is zo mysterieus. Ik bestrijd niet wat je zegt. Maar het is toch raar hoe zich dat dan in klank vertaalt.
Het is heel, heel moeilijk om daar inderdaad
een uitleg te... Vertaalt zich dat in klank?
Ik denk dat zich dat vertaalt in klank. Waarom lacht een publiek bijvoorbeeld als iemand in een vioolconcert van Mendelssohn even een kleine timing maakt? Hè? Dat is dan iets bijvoorbeeld wel concreet, maar een kleine timing in zo'n bocht van het ene thema naar het andere. En hij maakt zo net een kleine knipoog. Een publiek, zelfs als die het stuk niet kennen, gaan dan toch een kleine glimlach op hun gezicht. Ja. Dat is een heel klein voorbeeld. Waarom weent een publiek bij de uitvoering van iemand? Omdat hij daar heel zijn ziel in legt. En dat voelt het publiek. Ik denk dat wel.
Maar dan is het niet alleen spelen, dan is het ook een beetje acteren. En contact acteren maken door met je publiek.
Viool.
Maar ik bedoel het nog ineens negatief, hoor. Maar stel dat je er, hè, zoals vaak tegenwoordig bij de audities gebeurt, je zet er een scherm tussen, de jury mag niet zien wie er speelt. Zou je dan een heel ander verhaal krijgen?
Ik denk bij mensen als Perlman, we zijn inderdaad in een tijdperk van acteren ook gekomen en daar is vaak een misverstand. Er kan iemand heel veel bewegen en zelf tranen tonen, maar dat er eigenlijk heel weinig emotie in een stuk zit. En er kan iemand gewoon stokstijf op een podium staan, dan denk ik aan die oude garde eigenlijk. Die spelen allemaal eigenlijk zonder te bewegen.
Ja, ja, ja.
Perlman zit daar ergens tussen, maar ja, zit eigenlijk ook stil. Het kan ook niet anders, maar hij toont alles door de viool, door de snaren. Dus eigenlijk, nee, ik denk als men de ogen dicht doet...
Je herkent hem
dan herkent je toch die ziel, absoluut. Hij is ook op een gegeven moment in documentaire met zijn studenten een aantal opnames aan het beluisteren. Bespreekt dan met hen van wat horen jullie. Ja. En daar komen dan opnames van Kreisler, Heifetz. Die komen dan zeer hoog eigenlijk, in het resultaat komen zij zeer hoog naar boven. Omdat dat... Er zit een bepaalde ziel, maar het is niet iets waar men de vinger op kan leggen. Anders zou elke leraar al zijn leerlingen fantastisch hebben doen spelen. Dus,
Excuseer, dat is ook iets wat ik fascinerend vind in deze documentaire. Maar vaker als het over klassieke muzikanten gaat. Excuseer. Die masterclasses. En dus een man als Perlman, absolute top, die geeft les. Aan zijn eigen instituut trouwens. Hij heeft een eigen instituut. En dan zie je daar een klas vol met... uitstekende muzikanten, uitstekende violisten. Die spelen daar een stukje voor en ik zit als leek te kijken. Ik vind dat fantastisch, ik hoor niks verkeerd.
Dat is ook zo.
jij hoort ook niks verkeerd.
Ja, er is niks verkeerd, maar betalen we €80 voor een optreden...
Waar niks verkeerd is.
Waar niks verkeerd is, en Isaac Perlman, dat zijn al andere ticketprijzen, als hij al eens tot Europa komt. Ja. Daar betalen we niet voor. Ja. En hij zegt dat ook, mijn leraar in Londen zegt dat heel vaak, hoor Perlman dat ook zeggen in documentaire, aan een leerling. I won't pay for that. Hij zit van achter in de zaal. Hij zegt, ik wil dat als gespeeld. Ja, hij zegt, het is fantastisch. En zover, dus hij is opbouwend. Hij gebruikt ook de pedagogische trucjes. Maar hij zegt, I won't pay €80 for this in Carnegie Hall. We gaan echt naar iemand omdat we dat buitengewoon goed vinden. Zijn de rockzangers allemaal mensen met een ongelooflijke techniek? Misschien niet, maar is iets in hun stem dat ons captiveert. En dat is bij viool, bij piano niet anders eigenlijk. Ja. Kunnen we daar echt, ik zeg het wederom, kunnen we daar de vinger op?
Nee.
Het is onmogelijk, maar er is iets dat in de lucht hangt bij die concerten. En dat is uiteraard bij Perlman ook zijn introducties rond de stukken. Zijn charme, het feit dat hij uiteraard... Ja, oké, zijn situatie zal misschien wel een emotionele snaar raken. Ik denk dat we daar ook niet omheen moeten. Maar het is gewoon iemand die heel zijn hart en ziel in zijn viool legt. En dat
je gaat ook wel naar iemand kijken waarvan je weet het is een monument.
Absoluut.
Enfin, iedereen staat naar de Mona Lisa te staren omdat het de Mona Lisa is. En omdat iedereen naar de Mona Lisa staat te staren.
Ja.
Er zit zo'n soort van psychologisch mechanisme achter ook.
Absoluut. Maar het is wel iemand dus nog altijd. Hij komt weinig naar Europa. Ik heb het geluk gehad van hem dan... Te zien en de blaadjes te draaien voor zijn pianist. Ik stond samen met hem dus in de Barbican op het podium, want ik heb met zijn pianist ook een aantal concerten gedaan in Nederland. Met hem dan ook te kunnen praten en zo verder. Die man neemt ook echt zijn tijd. Ik had heel graag mijn cd's, ik heb daar stapels van liggen laten signeren, maar ik dacht, dat maakt gewoon afbreuk aan dit moment. En, dus ik heb geen enkel handtekening, maar ik dacht...
Geen enkel bewijs.
Het zou oppervlakkig lijken om aan zo iemand dan, na zo'n fijne gesprek, om dan, mag ik uw handtekening, vond ik dan heel oppervlakkig, maar die man dat is gewoon een en al warmte. En mensen houden daarvan.
Dus het is iemand van jouw allure die de blaadjes omdraait van de pianist.
Voilà, ieder zijn plaats.
Dat was een hele eer.
Ik draai normaal natuurlijk geen blaadjes. Dat is ook niet. Maar zijn pianist kwam naar Londen en hij zegt van kijk, it's completely sold out. En ik was te laat met de ticket.
Er is toch geen plekje op het podium.
Wilt je komen? Ik zeg uiteraard, want dan kom ik naar de repetitie. We hebben dan samen even kunnen praten. Ik zeg uiteraard, zo iemand. Hij komt heel weinig naar Europa. Ja. Omdat hij zeer duur is, maar ook omdat het voor hem moeilijker en moeilijker wordt om zich te verplaatsen. En ik dacht, uiteraard, als ik die man kan ontmoeten, dat is een evidentie dat ik dat wil doen. En die pianist is ook, dat is Rohan de Silva, die we een paar keer ook in de documentaire zien, is ook een heel, zo'n verfijnde pianist. Dus als men daar eigenlijk naast zit, kun je niet dichter bij het musiceren zijn, behalve als je zelf musiceert, dan eigenlijk daarnaast op het podium. Dus ik heb daar zoveel uitgeleerd.
Er worden ook mooie dingen gezegd over de relatie die ontstaat onder muzici die samenspelen. Met name een violist en een pianist die samenspelen. Dat blijkt een heel bijzondere, warme relatie te veroorzaken. Al liggen je karakters elkaar niet.
Het is ook niet voor niets dat er bepaalde projecten, zoals het project van Van Barenboim, werken met de West Eastern Divan Orchestra, waar men mensen van alle religies, hoe tegenstrijdig, inderdaad. Hoe moeilijk ook bepaalde culturen met elkaar overweg kunnen, vaak uiteraard eerder politiek gezien dan als men naar de mensen zelf gaat kijken. Maar hij toont met die projecten, Barenboim dan, dat eigenlijk muziek is een universele taal. Daar is geen probleem. En dus als iedereen samen speelt, is er geen probleem. En in de muziek merken we heel vaak, in de kamermuziek, er ontstaat meteen een band met de collega's. Zelfs als we elkaar op café zouden ontmoeten, zouden we misschien niet overweg kunnen. Maar we moeten op dat ogenblik dezelfde taal spreken en een uitvoering brengen.
Ja.
En dus heel snel worden er bruggen gemaakt met elkaar. Dat is eigenlijk heel fijn aan de muziek, ook in mijn leven. Ik doe inderdaad vooral die kamermuziek. Ik ontmoet ontzettend veel verschillende mensen. En daar komt dan, het woord komt altijd terug, maar daar komt dan die inspiratie van, die energie. Omdat ik nieuwe invloeden krijg steeds. Net zoals een schilder die ook nog open blijft en telkens gaat kijken naar wat er rond hem is of haar is.
De oude lerares van Perlman, bekend in de documentaire, ik werd verliefd op hem. En dat is dan op basis van zijn vioolspel. En de echtgenote, ik ben nu even haar naam kwijt. Was het Peek of iets in die strekking? De echtgenote van Perlman zegt ook van, ik ben verliefd geworden op zijn vioolklank.
Ja, ik denk dat kan, absoluut. Ik denk dat er bepaalde mensen gewoon zo betoverend zijn dat gebeurt, zeker onder muzikanten. En zij was ook, ook muzikanten, zij heeft dat gehoord. Zegt van wauw, en eigenlijk de vrouw van mijn vioolleraar in Londen was hetzelfde verhaal. En zij was pianist en zij heeft ook gezegd, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. I'm not of his league. Ze zijn wel een fantastisch team en ze hebben een heel mooie familie uitgebouwd. En samen, en er is een enorm mutueel respect.
Zullen we dan maar luisteren naar een stukje Perlman? Ik vertel er nog bij dat de documentaire dus Itzak heet. En er staat een linkje op onze site, op de pagina van Interne Keuken. Als je daarop klikt, dan kan je hem online bekijken. Betalend, weliswaar. Nog een klein stukje Bach. Itzak Perlman. MUZIEK
Interne keuken.